Het heeft een beetje een KPN-vibe bij mij, Texas Instruments. Ik denk, wat heeft KPN hemelsnaam met Texas Instruments te maken? Maar dat komt, kijk voor de hoogdividendportefeuille vaak naar aandelen waarvan de investeringspiek een beetje in zicht komt of al in zicht is, zodat de vrije kaststroom in de jaren daarna kan toenemen.
Ja, beste belegger, het is donderdag 11 december. Welk vergeten halfgeleidebedrijf hebben wij onlangs aan onze portefeuille toegevoegd? Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Johan Brinkman. Ik zit hier deze week met Stefan Hendricks en Karel Merks. We beginnen zoals altijd met de terugblikken op de afgelopen beursweek. Stefan, wat is jou daarin het meest opgevallen?
Nou, onvermijdelijk voor iedere belegger, denk ik, gisteravond de meeting van de Federal Reserve en de renteverlaging die daarbij kwam. De stukken die ik daarover las, was het vooral, vond men het opvallend dat er veel vetleden het niet helemaal met elkaar eens waren over die renteverlaging en over het rentebeleid, denk ik ook, richting de toekomst. Ja, Karel zou zo direct misschien nog iets vertellen over een beetje een ondersteuning van de repo-markt, ook niet onbelangrijk. En ja, verder denk ik, ja, dit was natuurlijk niet...
Dan mag Karel uitleggen wat de repo-markt is voor de beleggers die dat niet weten.
Oh, dan kan Karel misschien meteen even invallen. Karel.
Ja. Op het moment dat jij een repo-transactie doet, je wil bijvoorbeeld een bepaalde belegging krijgen, maar je hebt niet per se de cash ervoor, dan kan je staatsobligaties ruilen tegen die belegging. Het is allemaal heel erg ingewikkeld. Maar het belangrijkste voor de belegger is dat de liquiditeit in de Amerikaanse repo-markt begint op te drogen.
Ja.
Dus dat betekent dat we nu elke maand de balans van de Fed met 40 miljard gaan verlengen om kortlopende Amerikaanse staatsobligaties te kopen. En op het moment dat er een nieuwe koper in de markt opstaat, dit keer de Fed, dan krijg je dus dat er gewoon meer handel is. En per saldo is het heel erg goed voor de aandelenmarkt op lange termijn.
Oké, maar is het op zichzelf niet een zwak teken dat de markt ondersteund moet worden?
Zeker, want bij de vorige Fed-meeting zei Jerome Powell, we gaan stoppen met het afbouwen van de balans. We gaan een beetje geld uit de markt trekken en we stoppen in de eerste week van december. En nu maken we een 180 graden draai en gaan we langzaam een beetje kopen. En de vraag is een beetje waar dit naartoe gaat. Is het bijvoorbeeld een 2023 gevalletje? Er liep de balans redelijk snel op toen een aantal Amerikaanse banken in problemen kwamen. Maar ja, daarna was alles gered en konden we weer verder gaan met het afbouwen van de balans. Of het is bijvoorbeeld een 2019 dat het hele jaar lang de Fed staatsobligaties, kortlopende staatsobligaties aan het kopen is. Waardoor 2019 een heel goed beursjaar is. Ja, ik dijk eerder naar 2019 dan in 2023. Want toen zei de Fed, dit is tijdelijk. En dit is gewoon een draai. En deze aankopen gaan door totdat de volgende Fed-voorzitter er is. Ja, die zal waarschijnlijk dovischer zijn. Dus gewoon ruimer in het beleid dan de huidige Fed-voorzitter. Dus ik denk dat die balans flink gaat groeien. En wat Stefan zegt is een goed punt. Er was heel veel onduidelijkheid. Want sommige mensen wilden meer renteverlagingen. Dus 50 basispunten eraf. En anderen willen niets doen. Ja, en niets doen en 50 basispunten. Zulke verschil heb ik eigenlijk zelden gezien.
Ja, en kijk, en je zou nog een beetje aan de positieve kant over die verruiming van die liquiditeiten. Die banken hebben gewoon cash nodig. Dus als ze geen cash snel kunnen krijgen, dan loopt die hele korte rente loopt heel erg op. Heel erg ongunstig natuurlijk voor het hele financiële stelsel. Je zou kunnen zeggen dat de Federal Reserve misschien nu op tijd heeft gehandeld voordat de situatie echt uit de hand loopt. Dus je zou het ook een kleine positieve draai hier aan kunnen geven. Dat men misschien niet helemaal proactief, maar dan toch iets in die richting actief is. En ja, wat Karel zegt is denk ik heel erg belangrijk. Want ja, we hebben nu nog Jerome Powell. Maar dat duurt natuurlijk niet lang meer, hè? Want in mei zal hij stoppen. En ja, het zal nu ook heel erg gaan over wie gaat hem opvolgen. Wat voor type gaat dat worden? En daar is al heel veel berichtgeving over. Allemaal gesprekken met mensen op Wall Street over wat voor man of vrouw daar moet komen te zitten. Hoe dat gaat vallen daar op Wall Street. Want ja, te ruim, te makkelijk met het monetair beleid wordt daar ook niet echt op prijs gesteld. Dus dat, nou ja, dat zal eigenlijk ons de komende tijd bezig gaan houden. Maar volgens mij
dat is voor een volgende podcast.
Ja, ja, ik denk dat president Trump heeft gezegd dat we begin komend jaar gaan we het horen. Dus dat wat betreft de Fed. Maar dat is natuurlijk redelijk onvermijdelijk. Net zoals de cijfers van Oracle, die volgens mij na beurs met een koersdaling van 11%, geloof ik uit mijn hoofd, werden begroet. Het is niet een aandeel dat ik direct volg, maar wat ik al zei, het is onvermijdelijk dat je er mee wordt geconfronteerd. Opvallend is misschien wel nu dat een half jaar geleden werden misschien alle investeringen in AI met koersstijgingen ontvangen. Want iedereen dacht van nou, daar moet je zijn. En nu is die stemming kennelijk een heel klein beetje gedraaid. Dat beleggers wel wat voorzichtiger worden. Het begon al bij Meta, denk ik, bij wie dat natuurlijk ook speelt. En nu misschien ook Oracle, maar dat is iets voor onze collega Bram volgens mij.
Want die gaat daar een mooi stuk over maken. Waar wilde jij verder op terugkomen,
Steven? Nou, op een heel, nou niet heel klein, want de beurswaarde is wel 6 miljard. Op een biotech aandeel dat ik heb aangeraden een kleine 2 weken geleden in ons verhaal van de week over biotech. Beleggen in biotech weten we natuurlijk allemaal, individuele aandelen is heel erg risicovol. Die koersbewegingen kunnen heel erg op en neer gaan. En gelukkig voor mij, want ik heb dit aandeel ook in portefeuille, was het dit keer op. Want Chimera steeg begin deze week met 40%. Ja, wat was daar nou de reden voor? Zoals gebruikelijk natuurlijk een positieve uitslag van een teststudie. Chimera, waarom heb ik dat getipt? Dat is wel een interessant biotech aandeel, omdat ze echt iets nieuws doen. Ze werken aan targeted protein degradation, zoals dat heet. Dat betekent eigenlijk dat het lichaams eigen proces van het opruimen van verkeerd gevouwen eiwitten, die mensen ziek maken, wordt ingezet om allerlei aandoeningen te bestrijden. En een van de belangrijke dingen daarvan is dat de medicijnen waar zij aan werken zijn in pilvorm. En dat levert natuurlijk heel veel voordelen op. Het is niet alleen goedkoper, maar het is waarschijnlijk ook voor heel veel mensen prettiger om in te nemen of te krijgen in ieder geval. De test die zij hebben gedaan is een fase 1 test. Dus helemaal het begin van die 3 klinische testfasen die je altijd door moet. Werd toch heel erg goed ontvangen. Waarom? Dit middel is getest tegen atopische dermatitis, oftewel een ernstige vorm van eczeem. En de resultaten waren eigenlijk bijna net zo goed als die van Dupixent. En dat is een middel dat op de markt is gebracht door Sanofi en Regeneron. En dat is eigenlijk nu de standaard. Dat is een middel dat wel via een injectie wordt toegediend. En een pil die vergelijkbare resultaten bereikt, zei het in een heel vroeg stadium. Dus we moeten ook een beetje wachten voor te veel optimisme. Maar dat is wel een doorbraak. En potentieel op termijn misschien best gevaarlijk nieuws voor allerlei bedrijven die dit soort medicijnen, de Dupixent-achtigen, op de markt hebben. Zoals de Skyrizi bijvoorbeeld van AbbVie is er ook eentje van. Op het moment dat deze methodiek van Chimera werkt, ja, dan is er opeens een hele andere behandelingsmogelijkheid. Dus dat aandeel vloog daardoor omhoog.
En ja, de 10-20%?
Bijna 40.
Bijna 40, jeetje.
Ja, dus dat, zo gaat dat heen. Ja. Biotech, als die resultaten goed uitpakken. Wat ook zo gaat bij biotech is, als je dit soort koersstijgingen hebt gehad, dan ga je daarna natuurlijk ook nog even nieuwe aandelen uitgeven. Want dat is natuurlijk een perfect moment. Dus toen ging de koers weer -8, omdat Chimera plaatste voor 600 miljoen aan nieuwe aandelen. Vind ik ook wel verstandig, want hun funding liep een beetje zo tot 2027, 2028. Dan is het eigenlijk wel verstandig, denk ik, om van dit soort testuitslagen gebruik te maken om weer nieuw kapitaal op te halen, zodat je verder kan. Want ik geloof wel in deze aanpak van dit
maar
bedrijf.
Is iets wat je denkt van dit medicijn is leuk en dan ga ik er weer uit? Of is het echt gewoon een lange termijn belegging, 10 jaar, omdat je hun onderzoeksmethodieken interessant, aantrekkelijk vindt?
Ja, ik wil er wel eigenlijk voor de langere termijn in zitten. Het is niet zo. Ik heb ze nu ook niet verkocht, overigens, naar aanleiding van deze koersstijging. Omdat als deze aanpak werkt, en nogmaals, die hele targeted protein degradation aanpak is echt heel iets anders dan tot nu toe dit soort, zeker auto-immuunziekten, maar het zou ook nog op oncologiegebied, denk ik, wel kunnen werken, als ik alle testen zo zie. Dan heeft Chimera echt een hele flinke markt voor zich. En niet alleen op atopische dermatitis, maar op zeer veel andere auto-immuune aandoeningen ook nog. Dus dat is een...
Okay, nou, we gaan dit bericht in de show notes zetten als mede jouw verhaal van de week van een paar weken geleden.
Zeker. Mag ik dan nog even eentje doen? En dat is de nieuwe, daar kan Karel ook gezellig over meepraten. Het is eigenlijk meer een Karel-onderwerp dit dan een mijn onderwerp, want ik ben niet zo van de mijlpalen. Karel is wel goed in mijlpalen, ietsje minder, maar... Ja, deze was ook niet te missen. Cisco heeft een nieuwe all-time high bereikt. En de vorige was ruim 25 jaar.
Dat is een heel, heel, heel oud technologiebedrijf.
Ja, en dat was eigenlijk de big daddy in de technologie sector tijdens de TMT. Bubbel was het uiteindelijk. Ja. Cisco was het grootste bedrijf in de S&P 500. Volgens mij ruim 4% hè, destijds.
Nee, we hebben 8,5.
Oké, nou dus dat was toen heel erg spectaculair. En nu kijken we dan soms wel eens naar.
En het verschil was dus 8,5. En de nummer 2 was 3 of 4. Dus het is niet zoals nu dat je... Nvidia hebt en Microsoft en Apple en allemaal big tech.
Magnificent One eigenlijk.
Ja, Cisco was natuurlijk echt het bedrijf wat je associeert met die periode. Met een verhouding tussen beurswaarde en omzet destijds van 29. En dat is nu ruim 5. En dan zie je een beetje waarom het zo lang duurt voordat je weer op een nieuwe all-time high bent met dat aandeel. Want die waardering is natuurlijk gigantisch afgenomen. De koerswinstverhouding lag volgens mij ergens tussen 180 en de 200, geloof ik, op de piek in 2000. Maar interessant is dat de beurswaarde was op de top meer dan 550 miljard. En dat is die nu niet meer. Hij is nu 317 miljard. Dus het aandeel heeft wel een nieuwe all-time high bereikt, maar de marktkapitalisatie van Cisco nog niet. En dat heeft natuurlijk te maken met inkoop van eigen aandelen.
En laat je ook meteen zien wat voor kracht het inkopen van eigen aandelen heeft op de lange termijn.
En die lage waardering, is dat dan een koopje, Cisco? Of waag je je daar niet aan?
Ik waag me daar niet aan. Maar het is ook geen negatief advies. Het is eigenlijk eentje die niet op mijn radar staat, behalve naar aanleiding van dit bericht.
En je hebt hem dus ook niet in portefeuille. Nee, Karel ook niet. Nee, nou, Karel, bruggetje naar jou. Wat is jou het meest opgevallen?
Ja, zilver. Echt heel erg hard omhoog gespoten de laatste tijd. En vanochtend was de jaarwinst opgelopen tot 116%. Dus voor een edelmetaal is dat echt heel veel in minder dan een jaar tijd. En we hebben nu het één na beste jaar uit de geschiedenis van zilver ooit. Het enige wat nog een beter jaar was 1979. En afgelopen week kwam ook het nieuwe rapport uit van de Silver Instituut. Genaamd The Next Generation Metal.
Ja.
En eigenlijk is dit verplichte kost voor elke belegger. En ik zal het ook in de show notes zetten. Want als je belegt in zilver, dan moet je dit lezen, omdat je precies wil weten wat er aan de hand is. En volgens mij is Stefan nog geen belegger in zilver.
Ja, ik zie Stefan ook een beetje lachen van...
Dat was meer op de manier waarop Karel bracht. En ik moest heel eventjes lachen, omdat altijd als zo'n instituut een rapport uitbrengt, dat zal niet heel vaak zijn van, nou, je kan er helemaal niks mee met dat zilver. Je moet wat anders gaan doen. Dus daar moest ik een beetje...
Klopt, dus je moet altijd wel, als je het leest, nadenken of er iets in staat wat jij redelijk vertrouwt.
Ja, wie is de afzender? Is
ja,
wel
kijk, en ja. Wat staat er in? En hun punt is eigenlijk dat voor het eerst in de geschiedenis er drie grote sectoren zijn die heel veel behoefte hebben aan zilver en ook nog eens heel erg groeiend. Dus dat loopt van zonne-energie. Dus in 10 jaar tijd van de volledige mijnbouwproductie van zilver ging 10 jaar geleden 11% naar de zonne-energie. En nu is dat 29%. Het wordt alleen maar meer en meer. En de zonne-energie sector blijft sowieso de komende 10 jaar nog heel erg hard groeien. Elektrische wagens wereldwijd neemt ook jaar op jaar toe. En dan minimaal ook nog 10 jaar lang. Kijk, en de derde pijler die er nu ook steeds meer bij aan het komen is, wat beleggers nog wel eens vergeten, zijn de datacenters en AI. Kijk, want sinds 2000 is het aantal datacenters 50 keer zo groot geworden tot 50 gigawatt op dit moment. En de komende 10 jaar gaat het nog met ruim 50% groeien. En zilver speelt een cruciale rol in die hele ketens van connectoren tot chipverpakkingen tot GPU's, koelsystemen en sensoren. Overal zit werkelijk zilver in. En wat we nu zien is dus dat elk jaar, de afgelopen 5 jaar, een nieuw all-time high is in het gebruik van zilver in de industrie. En dat zal voorlopig doorgaan. En wat je nu dus ziet is dat fabrikanten bang zijn geworden om voldoende zilver te krijgen voor de komende jaren. Die zijn nu aan het hamsteren. Kijk, en als je bijvoorbeeld kijkt naar hoeveel zilver gaat er in een auto, wat is de prijs van die zilver ten opzichte van die hele auto, dan is dat verwaarloosbaar. Weet je? En Stefan heeft economie gestudeerd en heeft volgens mij inelasticiteit, volgens mij, dat maakt niet uit hoe hoog de vraag is. Je hebt zilver nodig en je betaalt alles. Want de consument koopt voor een hogere zilverprijs echt niet geen auto meer.
Wat ik me altijd wel afvraag, Karel, bij de goudmarkt is natuurlijk echt heel groot.
Klopt, even getalletjes. Goudmarkt, ja. 20 biljoen, dus 20.000 keer een miljard. En zilver is maar een paar biljoen, dus echt gewoon meer dan 10 keer kleiner.
Ja, dus dat betekent dat misschien dit soort vraagveranderingen daar ook buitensporig hoge effecten hebben.
Ja, ja, zeker. Dit is echt heel erg buitensporig. Want er zijn ook heel weinig zilvermijnen op de wereld. Of eigenlijk nauwelijks. Want zilver is ook een restproduct. Dus soms wordt het samengevonden vooral met goud, soms met koper, soms met lood, soms met zink. Dus dan wil je die zink halen en dan is zilver het restproduct.
Ja, en jij belegt ook zelf in zilver, toch?
Ja, ja, zeker. Ja, nee. Al ruim 5 jaar. Omdat het gewoon zo overduidelijk is.
Ja, nee, maar en dan in de ETF die jij ook in beleggersbelangen
aanraadt. Ja, klopt. Dus ik al wel een van de kooptips in de show notes zetten. Het is ook wel leuk om dat te lezen.
Ja. Welke andere punten wil jij nog noemen?
Nee, dit was het.
Dit was het. Oké. Okay. Dank jullie wel voor de terugblik, Stefan en Karel. En dan het volgende onderwerpje. Waar hebben jullie over geschreven afgelopen week in Beleggersbelangen?
Ik heb een paar dagen geleden voor het komende nummer de tip van de week ingeleverd. Dat is echt een tip die ik heel erg leuk vind. Want de EU...
In tegenstelling tot al die andere tips? Of,
Nou ja, kijk, soms komt er iets voorbij dat je denkt van, dit is echt heel erg leuk. En je kan moeilijk, ik schrijf 1 tip per maand. En elke keer zeggen, dit is de beste van het afgelopen jaar natuurlijk. Kijk, en in Europa zijn we eindelijk wakker geworden. We weten nu dat we te weinig kritische grondstoffen hebben. En er wordt letterlijk wat aangedaan. Dus ik heb gekeken naar Europese mijnbouw. Want er komt een tijd dat zijn mogelijke subsidies, staatsgaranties en andere goedkope financieringen krijgen. Omdat, ja, we hebben gewoon koper ook nodig, bijvoorbeeld in de EU. Dus minder van 5% van de koper wordt nu gebouwd, gemijnd in Europa. Dus deze beleidsomslag heb ik een nieuwe tip voor geschreven.
Ja, en dat is natuurlijk een perfecte teaser voor rond de jaarwisseling. Want abonnees van Beleggersbelangen die kunnen dat gaan lezen.
Zeker, maar ik heb een paar dagen geleden ingeleverd bij de eindredactie. Dus ik denk dat die al iets eerder live gaat dan
Oké, nou dan nog sneller een abonnement afsluiten, beste niet-abonnee. Als je deze tip wilt volgen. Stefan, waar heb jij je over geschreven?
Het belangrijkste was eigenlijk een overzicht van de hoge dividendportefeuille en de rendementen daarin en een aantal mutaties die we hebben doorgevoerd. En over een van die mutaties gaan we het straks ook nog hebben.
Nou, dat is een heel mooi bruggetje.
Voor kennis.
Ik zei, dat is een heel mooi bruggetje naar ons eerste hoofdonderwerp. Want Stefan, nou, iedereen kent jou natuurlijk onder andere, misschien wel vooral als beheerder van de hoogdividendportefeuille. En daar heb je inderdaad wat mutaties in gedaan. En in de voorbereiding liet jij weten dat je het wilde hebben over vergeten halfgeleider aandelen. En toen vroeg ik me wel meteen af, en dat ga ik je ook als eerste stellen, wat bedoel je met vergeten?
Nou, het is een beetje een misschien had ik ook achtergebleven kunnen zeggen, maar
Dan zijn beleggers hem vergeten.
In het hoofd van de beleggers. Ja. Kijk, als je aan halfgeleiders denkt, en beleggen in halfgeleiders, dan heel veel Nederlandse beleggers zullen natuurlijk denken aan de chipmachinefabrikanten. Iedereen die daarin actief is, ASML, ASMI en Besi. Dan zou je ook nog kunnen denken aan Amerikaanse partijen zoals KLA en Lam Research en Applied Materials. Als je dan gaat denken aan degene die chips daadwerkelijk maken of ontwerpen, dan is natuurlijk de eerste naam die je te binnen schiet Nvidia. Ja, het volgens mij nog steeds allergrootste bedrijf ter wereld in termen van beurswaarde, toch, Karel?
Karel knikt.
Ja, check even bij Karel, heel fijn. En dat zijn zogeheten digitale chips natuurlijk, de nulletjes en eentjes. En die hebben allemaal nodig om die rekenkracht, om in die datacenters al die algoritmes te laten lopen, als wij iets via kunstmatige intelligentie willen opzoeken. Nou, daar komt dan natuurlijk die enorme interesse vandaan en die gigantische koerswinsten. Dus volgens mij staat Nvidia op een koerswinst van over de afgelopen 5 jaar van meer dan 1300%. Dus dat is niet echt aan beleggers ontsnapt, aan hun aandacht zullen we maar zeggen. Maar je hebt ook nog een andere soort halfgeleider, ander soort chip. En dat is niet de digitale, maar dat is de analoge chip. En dat is eigenlijk een wat eenvoudiger chip. Het ontwerp is wat eenvoudiger. Is ook een ander type chip. Het wordt altijd wel een beetje omschreven als de real world chip. Dus daar waar een digitale chip, dus echt de nulletjes en eentjes, zoals dat dan een beetje simpel genoemd wordt, heb je eigenlijk analoge chips nodig voor wat men dan noemt real world data. Zoals temperatuur bijvoorbeeld, of elektrische golf, of geluid. Dus je vindt ze al heel vaak terug in auto's. In allerlei producten zit eigenlijk wel zo'n analoge chip. En die markt wordt eigenlijk gedomineerd door een aantal partijen, zoals Texas Instruments en Analog Devices en NXP en STM doen daar ook nog het een en ander in. Maar dat is allemaal wat minder spectaculair natuurlijk. Die chips zijn iets goedkoper. Ze worden ook wel gebruikt in datacenters. Ook Texas Instruments heeft omzet uit deze halfgeleiders voor datacenters. Maar het is niet de bulk. Hè? Auto-industrie en gewone industriële toepassing, dat is de bulk.
Ja, en daarvoor worden ze ook al heel veel jaren gebruikt.
Zeker, ja. Ja. Dus die chips zijn eigenlijk al tussen aanhalingstekens vrij oud. Ook. Waarom komt dat aandeel dan op mijn radar? Nou, dat heeft natuurlijk te maken met het dividendrendement. Want anders zou je ook nooit in de hoge dividendportefeuille komen. Want Texas Instruments heeft het qua koers de afgelopen jaren niet zo fantastisch gedaan. En dus is het dividendrendement opgelopen tot 3,1%. En dat wekt dan wel mijn interesse. Dus ik volgt het aandeel nu al maanden. Dus voordat ik dat opneem in de hoog dividendportefeuille, dan ben ik er echt al maandenlang mee bezig. Het is niet dat ik dat 2 weken geleden bedenk en dan zeg hij gaat er nu in. Aantal earnings calls, zoals dat heet, beluisterd en gekeken hoe de ontwikkeling van dat bedrijf loopt. En als je in eerste instantie kijkt, dan lijkt het misschien niet zo'n fantastische aanwinst voor de hoog dividendportefeuille. Want over de afgelopen 12 maanden, dus niet de volledige kalenderjaar, maar de afgelopen 12 maanden... realiseerde Texas Instruments een operationele kaststroom van 6,9 miljard. Daar moesten nog wel ongeveer 4,9 miljard aan investeringen vanaf. Met een beetje subsidie die ze nog hebben gekregen, hou je dan een vrije kaststroom over van 2,4 miljard. Ze hebben alleen over diezelfde periode wel 4,9 miljard aan dividend uitgekeerd. Dus dat ziet er niet fantastisch uit.
Nee, en sowieso een vraag die direct bij me opkwam. Jij zei hun dividendrendement is
3,1%.
Want jouw niveau wat je wil bereiken is toch 4?
Zeker, dat is een kritische vraag, Johan.
Ik heb goed geslapen, Stefan.
Gelukkig. Nee, dat klopt.
Nou ja, bovendien moet ik er misschien gewoon bij zeggen. Ik beleg in vrijwel alle aandelen van de hoogdividendportefeuille, omdat ik daar heel erg in geloof. En ja, dan wil je toch ook wel weten van als er een nieuwe positie wordt ingenomen dat hij wel voldoet aan de criteria van de beheerder.
Ja, nee, nou dat eerste is fijn om te horen. Het tweede op zich ook. En hij voldoet aan mijn criteria. Waarom? Omdat het de doelstelling is een gemiddeld dividendrendement van 4% over het vermogen wat erin staat. Dat betekent dat er aandelen in zitten met een dividendrendement dat die 4% ver overstijgt. En een aantal aandelen zit daaronder. Dat is op zich niet zo heel erg dat sommigen daar onder zitten. Als ik maar het idee heb A, dat het dividend houdbaar is. En B, in de loop der jaren ook weer kan stijgen. Zodat dat gemiddelde van die 4% allemaal wel gehandhaafd blijft.
Dus, kan je iets meer zeggen over komende jaren gaat stijgen? Want een achterblijvende koers betekent natuurlijk dat de koers is achtergebleven. En misschien dat je dan de komende tijd extra koersstijgingen krijgt ten opzichte van de halfgeleide aandelen die niet vergeten zijn. Op het moment dat de koers heel hard omhoog gaat, dan daalt het dividendrendement natuurlijk verder naar beneden.
Ja, maar ik kijk een beetje naar het dividendrendement natuurlijk op het moment van aankopen. Okay. Ik heb de aandelen in die portefeuille zitten en ik weet dat ik nu 3,1 ga krijgen. Texas Instruments heeft nu voor het 22e jaar op rij dividend verhoogd. Een beetje beperkte verhoging, 4%. Was de laatste verhoging. De vraag is natuurlijk van, precies wat Johan volgens mij ook bedoelt, van ja, wat voor plek heeft dat dan in die hoog dividendportefeuille? Het heeft een beetje een KPN-vibe bij mij, Texas Instruments. Ik denk, wat heeft KPN hemelsnaam met Texas Instruments te maken? Maar dat komt, ik kijk voor de hoog dividendportefeuille vaak naar aandelen waarvan de investeringspiek een beetje in zicht komt of al in zicht is. zodat de vrije kaststroom in de jaren daarna kan toenemen. En dat is eigenlijk, was ooit ook mijn reden om KPN op te nemen. Ik zag de piek, KPN had er ook uitgebreid over gecommuniceerd, de piek in investeringsuitgaven al aankomen. Dan kun je een beetje het dividend gaan uittekenen. Als de vrije kaststroom toeneemt, dan weet je dat er dus ook meer naar jou toe komt als aandeelhouder. Nou, dat is bij KPN, vind ik, meer dan uitgekomen. Die hebben dat ontzettend goed gedaan. Nog even los van de koerswinst van 40% die we hebben gerealiseerd.
En zit ook nog steeds in portefeuille.
Hè? Zit in portefeuille en blijft daar ook in. Die doet eigenlijk, KPN doet helemaal precies wat ik verwacht had. En ik hoop eigenlijk op een soortgelijk scenario van Texas Instruments.
Eén keer uitleggen, want je hebt natuurlijk KPN, die heeft glasvezel heeft neergelegd. Het netwerk is af en dat je dan stopt met investeren. Dat volg ik. Maar waarom zijn er bijvoorbeeld bepaalde halfgeleiders die dan, ja, waar de halfgeleider gewoon de chip af is en niet meer hoeft te investeren? Want dan gaat de concurrentie je toch voorbij. Of is het zo dat met analoog de ontwikkelingen heel erg langzaam gaan?
Nou, dat is niet aardig ten opzichte van analoge chipmakers. Nee, dat valt wel heel erg mee. En het is niet zo, laat dat even duidelijk zijn, het is niet zo dat, hetzelfde geldt voor KPN en ook voor Texas Instruments, het is niet zo dat er na de piek in investeringen niet meer wordt geïnvesteerd. Zo werkt het natuurlijk niet, want geen bedrijf kan op die manier overleven. Maar Texas Instruments heeft wel een aardige inhaalslag, zou ik het niet eens willen noemen, maar een investeringsgolf gedaan om ervoor te zorgen dat men goedkoper kan produceren. Dus er wordt nu met grotere wever, met grotere siliciumschijven gewerkt, waardoor de kosten voor chips straks met 40% omlaag kunnen. Dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk voor Texas Instruments. Nou, die investeringen die zijn natuurlijk enorm. Je weet allemaal wel, hè, wat een nieuwe halfgeleiderfabriek kost. Dat is echt heel erg veel geld. Dus over de periode 2023-2025 heeft Texas Instruments iedere keer, dit jaar gaan we dus ook aan richting die 5 miljard, dus ieder jaar 5 miljard geïnvesteerd. En dat is nu het laatste jaar dat we die 5 miljard gaan aantikken. En vanaf volgend jaar heeft Texas Instruments al aangegeven, zullen de investeringen ergens tussen de 2 en de 5 miljard uitkomen. Helemaal afhankelijk van de vraag. En dan, nu wordt het op zich
een hele grote brandbereten.
Zeker, nu wordt het interessant, want het is niet dat het allemaal fantastisch loopt. De auto-industrie weten we allemaal van hoe dat werkt. En ook in industrie is niet overal fantastisch. Dus Texas Instruments heeft nu een situatie bereikt waarin men eigenlijk de vrije kaststroom per aandeel, verreweg de belangrijkste maatstaf voor bedrijf. Daar wordt het hele bedrijf op gestuurd. Dus je hebt ook winst per aandeel, maar daar kijk ik zelf ook al niet zo heel erg naar, want ik wil betaald worden uit die vrije kaststroom per aandeel. Daar stuurt het bedrijf ook op. En dus heeft Texas Instruments gezegd, nou, op het moment dat de vraag tegenvalt en we hoeven niet zo heel veel te doen, dan kunnen we aan de onderkant van de bandbreedte van die investeringen gaan zitten in 2026. En dan heb je het dus niet meer over 5, maar bijvoorbeeld over 2 miljard. En dan valt er ongeveer, een beetje bij gelijkblijvende omzet, en dat is niet onrealistisch denk ik, $3 per aandeel komt er dan bij aan vrije kaststroom.
Even in mijn eigen woorden, als er een groeivertraging komt omdat klanten minder chips willen hebben, dan is het dus negatief voor de wereldeconomie of voor de chipsector, maar dan wordt er dus 3 miljard minder geïnvesteerd en die wordt meteen aan de aandeelhouder gegeven.
Dan valt dat op zich vrij. Je moet het ook een beetje zo zien. Het is heel erg afhankelijk van hoeveel voorraden. Dat is eigenlijk het minst transparante deel van die analoge halfgeleide producenten is hoeveel voorraden zijn er en willen klanten aanhouden. Wanneer gaan ze dat weer aanvullen? Want die koersen zijn heel erg hard omhoog gegaan na een beetje in die coronacrisis nu, toen al die voorraden werden afgebouwd en iedereen ze heel erg graag wilde hebben. Nog steeds is daar eigenlijk, voel je daar een beetje de naweeën van die coronacrisis. En dat maakt het allemaal wat onzekerder. En dat maakt het dus des te belangrijker dat Texas Instruments zelf nu naar die piek een beetje kan gaan sturen op de vrije kaststroom. Hoeveel gaan wij in de toekomst nog investeren en denken dat het nodig is? Want na die 2 tot 5 miljard in 2026 gaan Texas Instruments denk ik naar 10-15% van de omzet aan kapitaalinvesteringen. En dan kom je nog steeds zo tussen de 2 of 3 miljard dollar per jaar. Dus het is niet dat het helemaal stilvalt. Het is alleen dat die piek voorbij is. En als je de vrije kaststroom per aandeel van het afgelopen kwartaal, derde kwartaal, annualiseert, dan kom je zo ergens rond de $4,70. Dat is te weinig voor het dividend van de afgelopen 12 maanden. Want dat was $5,40. Dollar. Dus dat is niet zo best. Dus het is wel duidelijk dat die vrije kaststroom omhoog moet. Maar dat kan dus. Het is niet voor niks dat ze ook het dividend net weer hebben verhoogd. En dat is eigenlijk mijn basisscenario. En Texas Instruments heeft ook al schetst allemaal zelf scenario's. Iedere februari krijg je een Capital Management Day, waarin ze eigenlijk aan hun aandeelhouders precies laten zien: nou jongens, dit hier, zo verdienen we ons geld. En daar geven we het aan uit. En een van de scenario's van afgelopen februari was dat als het lukt om in 2026 een omzet te behalen van ongeveer 20 miljard. Dat is een omzet die dan op het niveau van 2022 ligt. Dus zo spectaculair is dat ook niet. Dan zijn we wel in staat met die investeringen van tussen de 2 en de 5 miljard om een vrije kaststroom van $8 à $9 per aandeel te bereiken. Nou, ga ik daar zelf niet van uit. Ik denk dat het wel ietsje minder gaat worden. Maar voor mij is 7,5 is ook al prima. Want het verhoogde dividend, dan kom je op $5,68 per aandeel uit. En is dan prima vol te houden. En vanaf dat punt kan het bedrijf ook weer verder groeien. Dus vandaar een hele lange aanloop eigenlijk om te zeggen: ik zie daar een klein beetje een KPN-achtig scenario in, waarin een bedrijf zijn investeringspiek bereikt, wat meer ruimte gaat krijgen in de vrije kaststroom. Dan krijg je dus ook meer ruimte voor het dividend. En ook niet onbelangrijk, want daar hadden we het bij Cisco ook al over, ook wat meer ruimte weer te zijner tijd voor inkoop van eigen aandelen. Want dat doet Texas Instruments ook vrij fanatiek als ze daar de ruimte voor hebben. Want over de afgelopen 20 jaar is 47% van de eigen aandelen ingekocht. Dus dan komt het allemaal wat meer naar je toe. Vandaar dat ik dit ietsje lagere dividendrendement wel kan accepteren. In de verwachting dat het dividend niet alleen minimaal gehandhaafd blijft, maar ook nog wel wat verder omhoog kan de komende jaren. Dus ik hoop dat dit de positie is die ik ook wel weer een jaartje of 4, 5 misschien kan aanhouden.
Ja, nou, prachtig betoog, Steffen. En overigens niet de enige mutatie in de hoogdividendportefeuille. We zetten het artikel in de show notes. We gaan die natuurlijk niet allemaal weggeven. Nee. En jij hebt ook aangekondigd dat er nog meer mutaties gaan volgen.
Ja, ik heb zoals altijd als je een portefeuille hebt met 22 aandelen. Er zit er altijd wel één of twee tussen die wat extra aandacht vragen. Of die gewoon kopzorgen opleveren eigenlijk. En daar zit er ook eentje van in waar ik echt wat mee moet. Denk ik. Dus daar,
volgens mij heb je het dan over Liondel.
Ja, dan heb ik het inderdaad over Liondel. Ja. En dat is een klein beetje een hoofdpijndossier. Er zijn ook anderen, die doen het dan weer zo goed, dat het dividendrendement helemaal is teruggezakt. Daar zitten er ook twee van in, tot aan de 2% slechts. En dat zijn posities die ik dan soms wel weer kan afbouwen, waardoor ik weer aandelen kan aankopen. Johan, en zo komen we dan weer terug op die doelstelling, zodat ik dan weer aandelen kan aankopen met een hoger dividendrendement, zodat ik gemiddeld op die 4% toch weer uitkom.
Nou, we houden je eraan, Steffen. Dank je wel.
Elk jaar gelukt, toch?
Zeker. Ja.
Al
sinds eind juni 2018.
Oké, okay, dus al 7 à 8 jaar. Hartstikke mooi. Nou, dank je wel, Steffen, voor dit mooie betoog. We zijn daarmee aangekomen aan het einde van de eerste aflevering. Wil je meer weten over kansen van beleggen in halfgeleiderbedrijven of in hoogdividendaandelen? Kijk dan in onze show notes. En in de volgende aflevering gaat Karel, naar aanleiding van de berichten over de aankomende beursgang van Elon Musk's SpaceX, in op de vraag: hoe kunnen beleggers concreet profiteren van de opkomst van wat hij noemt, en hij niet als enige, de ruimte-economie? Alleen abonnees kunnen deze aflevering nu al meteen beluisteren via beleggersbelangen.nl/podcast. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Voorkennis. Volg Beleggersbelang ook op Facebook en op X. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en op Spotify. Tot de volgende aflevering.